Zo als u. Wellicht ziet zit uw columnist nog in Griekenland op zijn piepkleine balkonnetje vlak aan zee. Ik las dat we een nieuw kabinet hebben. Mooi, het zal allemaal wel. Het zijn dezelfde mensen die u en mij hebben opgesloten. Mondkapjes, lockdowns, QR-codes en prikjes van Big Pharma hebben gepromoot. Nooit zijn deze mensen kritisch geweest op de macht. Het is nieuwe wijn in oude zakken. Het is allemaal theater. Zij gaan het verschil niet maken. Dat moeten wij, de burgers, zelf doen. Deze nieuwe politieke clowns hebben niets te zeggen. Of ze dit zelf weten, betwijfel ik. Ik ga er geen woorden meer aan vuil maken. Er zijn belangrijkere zaken om het over te hebben. Wereldoorlog 3 is nog niet uitgebroken, al zeggen sommigen dat hij al gaande is sinds maart 2020. Na een virus zijn de Russen de vijanden. De Russen hebben het gedaan. Rusland moet vernietigd worden. Maar waarom eigenlijk? Wat hebben ze eigenlijk misdaan? Ze hebben ooit Napoleon verslagen en daarna de nazi's. Als Hitler de slag om Stalingrad had gewonnen, hadden wij nu Duits gesproken, zei mijn vader altijd. De Russen verdedigen hun land tegen het oprukkende Westen. Voor het Westen is het een koloniale oorlog in een nieuw jasje. Voor Rusland een existentiële oorlog voor het behoud van hun land. De NAVO speelt de vermoorde onschuld. De media is haar slippendrager. De burger is gehersenspoeld door 80 jaar Hollywood-propaganda en bang om zelf na te denken en tot de conclusie te komen dat ze al die jaren in propagandistische leugens hebben geloofd. De ware reden waarom Rusland moet worden verslagen is simpel. Het Westen met Amerika voorop wil het land opdelen en leegroven van haar grondstoffen en haar eigen welvaart en unipolaire macht op die manier behouden. Het oude continent Eurasië mag niet herrijzen van Europa's koloniale machthebber Amerika. Goede betrekkingen tussen Europa, Rusland en China is voor Amerika een nachtmerrie. Het zou van de VS een eilandje in de oceaan maken, een markt van meer dan 5 miljard mensen versus 350 miljoen Amerikanen. Daarom is er weer een nieuwe brandhaard gesticht in het hart van Eurasië, Oekraïne, dat zonder mededogen wordt opgeofferd voor de Amerikaanse belangen. Ik las dat het merendeel van de Oekraïners niet meer achter de oorlog staan. Ze zijn voor onderhandelingen met de Russen. In Europa is het natuurlijk niet anders. Het merendeel van de mensen is niet voor deze oorlog. Ik heb nog nergens rijen mannen gezien die willen vechten voor Mark Rutte. Echte oorlog is een serieuze zaak met echte economieën. Wilskracht en echte mannen die gemotiveerd willen vechten voor hun vaderland. Welke westerse latte cappuccino-woker met een knotje en een laptop wil nu vechten voor een leugenaar als Mark Rutte? Om onze zogenaamde democratie te redden. Wellicht kunnen nog wat migranten in een uniform worden gehesen. De ongebreidelde gelddrukkerij loopt op zijn tandvlees. Is ons huidige monetaire systeem niet langer houdbaar? Moeten we daarom aan het CBDC Koningin Maxima geld? Kan het wanbeleid verdoezeld worden door een grote oorlog? De Fransen dreigen troepen naar Oekraïne te sturen. De VS met aanslagen op Russisch grondgebied. De aanname dat Rusland zich niet gaat verdedigen als ze in haar bestaansrecht wordt bedreigd, is een domme gedachte. Het Westen heeft Poetin voor de gek gehouden. Het begint er steeds meer op te lijken dat het Westen een grote oorlog wil om de financiële ineenstorting van het Westen te verdoezelen. Straks kunnen overheden geen nieuwe schuldpapieren meer verkopen om de oude af te betalen. Klaas Knot plakt alles met plakband aan elkaar en wil dat we ons spaargeld verplicht gaan gebruiken om een onzinnige warmtepomp aan te schaffen. Sinds wanneer handelt de directeur van de Nederlandse Bank in warmtepompen? Waar bemoeit deze man zich mee? De kerntaak van de Nederlandse Bank is monetair beleid voeren en het bewaken van de financiële stabiliteit van het land. Deze oorlog is natuurlijk geen oorlog tussen Oekraïne en Rusland, maar een oorlog tussen het Westen en de VS. Een strijd om de unipolaire wereldmacht, een strijd om grondstoffen, een strijd van het Westen om zijn onvermijdelijke ineenstorting van haar financiële schulden, van haar financiële op schulden gebaseerde systeem te verhullen. AI is tegenwoordig het toverwoord. Iedereen lult elkaar maar na natuurlijk. Het gaat de wereld veranderen, hoor ik om mij heen mensen zeggen. Dat lijkt mij volstrekt logisch. De auto, de telefoon en het vliegtuig hebben de wereld tenslotte ook veranderd. Zonder vliegtuig zat ik natuurlijk niet hier in Griekenland. AI gaat duizenden banen overbodig maken. De vraag is natuurlijk welke banen. Misschien ook wel mijn baan van stukjes tikker. Al tik ik niet zomaar stukjes. Ik tink de kronkels die uit mijn geest opspruiten. AI lijkt mij meer iets voor de mainstream media. Die obligate berichten en meningen kunnen net zo goed door een computer worden opgetikt. Laatst vroeg ik aan een AI-expert of AI ook de tuin kan omspitten of mijn lekkende waterleiding kan maken. Hier in Griekenland is AI nog niet doorgedrongen. In het dorp waar ik zit klinkt de hele tijd IA, IA. Het is de vrolijke dorpsezel die mij begroet als ik mijn ochtendwandelingetje maak. Ik ging wat eten bij de bar van Nikos aan de boulevard waar hij 3 gerechten serveert. Nikos is 50 en heeft als kok op cruiseschepen de hele wereld overgevaren. Hij heeft 3 kinderen in Amerika. 5 jaar geleden is hij teruggekeerd vanuit Baltimore naar zijn geboortedorp in Griekenland. Iedereen denkt Amerika het beloofde land is, een Garden of Eden. Maar Amerika is een battlefield. Je werkt alleen nog om je rekeningen te betalen. You have no life, zegt Nikos. Hoe gaat het verder met de genocide in Gaza en de protesten hiertegen op de universiteiten in Amerika en inmiddels ook in Nederland? Er is een duidelijke kentering gaande die niet gestopt kan worden met propaganda. In Amerika is een beweging gaande die nooit eerder is voorgekomen. Een beweging die Israël bekritiseert. Israël is niet meer heilig. Een groeiende groep, vooral jonge Amerikanen, willen zich niet identificeren met genocide-neigingen van Israël. Faciliteert Washington de koloniale slachting, vragen ze zich dan ook terecht af. Ik ben kritisch op Israël, niet omdat ik een antisemiet ben, maar omdat ik van het land hou. Net als dat ik van Nederland hou. Maar zowel in Israël als in Nederland zitten er kapers in de cockpit. Rutte en Netanyahu. Op 6 mei, een dag na bevrijdingsdag en 2 dagen na de herdenking op de Dam, waar ook oorlogshitser Mark Rutte een krans kwam leggen, voert Israël de druk op in Gaza. De invasie gaat beginnen. Moet Gaza het Israëlische Dubai worden? Wie gaat er straks aan de haal met de gasvoorraden voor de kust van Gaza? Alles draait tenslotte om grondstoffen. Wie beschermt de bewoners van Gaza? Helemaal niemand. Als vee worden ze rondgedreven en dadelijk natuurlijk verdreven. In Noord-Gaza worden de mensen uitgehongerd. Israël verliest deze PR-oorlog. Een oorlog die ze altijd moeiteloos wonnen. Maar het tij is gekeerd. Heeft Israël nog wel een strategie? Is inmiddels een prangende vraag. Netanyahu is een crimineel die een genocide uitvoert onder onze ogen. De hoofdaanklager van het ICC wil een arrestatiebevel uitvaardigen tegen onder andere deze Netanyahu. De protesten in Israël tegen deze man krijgen wij niet te zien. Wat vindt Kaag er eigenlijk van? Het is zo stil rond deze vrouw die Gaza weer moet opbouwen. Niemand lijkt het nog te weten. In Malmö was op 11 mei een rel rond het Songfestival, een verknipt muziekfestival, gekaapt door het World Economic Forum om haar transgender agenda te promoten. Onze Joost had een cameravrouw bedreigd en was gedisqualificeerd. Heel transgender Nederland stond op haar achterste beentjes. In Gaza zijn tientallen cameramensen omgekomen. In de straten van Malmö liepen duizenden demonstranten te protesteren tegen de genocide. Ik hoorde er niemand over. Het nieuws ging over Joost mag het weten. Zwitserland won het Songfestival. Het nummer De Code van de 24-jarige non-binaire artiest Nemo kreeg de meeste stemmen. Het nummer gaat over de ontdekking van zichzelf. Alles is tegenwoordig propaganda. De Nemo's van deze wereld, druk met hun eigen ego, worden misbruikt zonder dat ze het zelf in de gaten hebben. Op 14 mei 2024 keek ik naar een interview met de ex-CIA Intel-analyst Larry C. Johnson. Rutte weet nog steeds niet wie nu toch die Nord Stream gaspijpleiding heeft opgeblazen. Ex-CIA-man Larry Johnson weet dit wel en hield hier een toespraak over in de VN. Misschien kan Rutte eens met deze man gaan praten. De vijand is onder ons. Het interview met Larry ging over de ineenstorting van Oekraïne, de genocide in Gaza en de rol van de NAVO. Wat gaat de NAVO doen met de naderende nederlaag in Oekraïne, is de vraag. Ze hebben grote dozen met Kleenex nodig. Ze kunnen niet anders dan uithuilen, zegt Larry. We are going to mobilize our troops, roept de NAVO. Larry is op dreef. Veel succes. Rusland is vele malen sterker dan het Westen. Het heeft een echte oorlogsindustrie en ook de moraal om de in hun ogen nazi's opnieuw te verslaan. De Russen produceren in 1 maand meer tanks dan de gezamenlijke NAVO in een heel jaar. Het enige wat nu nog telt voor het Westen is, hoe komen we hier met zo min mogelijk gezichtsverlies uit? Amerika zoekt een exit-strategie, zeker met de verkiezingen van november in het vooruitzicht. In Israël zien we hetzelfde gebeuren, ondanks het feit dat Israël in de VS natuurlijk veel meer steun heeft dan Oekraïne, waarvan de meeste Amerikanen geen idee hebben waar het überhaupt ligt. Als Israël de aanval op Rafah inzet, gaat Amerika sommige wapens niet meer leveren, zegt Anthony Blinken op 12 mei in The Face of the Nation. Israel is evil, zegt Larry Johnson in hetzelfde interview. De big bombs leveren ze even niet, omdat het publicitair in hun nadeel werkt. Op de website van de Israëlische overheid staat een lijst met Israëli die zijn gedood door Palestijns geweld. Van 2000 tot april 2024 zijn er in totaal 1455 Israëli vermoord. In datzelfde tijdsframe heeft Israël 8000 Palestijnen gedood. Bij de aanval van Hamas op 7 oktober 2024 kwamen ongeveer 1200 mensen om, waarvan niet zeker of ze allemaal door kogels van Hamas zijn omgekomen. Het onderzoek naar de slachtoffers, gemaakt door het Israëlische leger zelf, loopt nog. Het onthoofden van baby's en de massale verkrachtingen bleek een grote leugen. Sinds 7 oktober 2024 zijn er meer dan 40.000 Palestijnse burgers gedood, allemaal met voorbedachte raden en op een duivelse manier. Ondanks deze cijfers blijft in de westerse narratief Hamas een duivelse terreurorganisatie en Israël en Amerika de brengers van vrijheid, welvaart en democratie. Na Wereldoorlog II had Amerika aanzien, het morele gelijk, welvaart. Het leek gerechtvaardigd dat Amerika de democratie kon brengen, in mindere democratische orde. Helden als Superman en Batman die opkwamen voor de zwakkeren spraken mensen over de hele wereld aan. Amerika claimde het land van de vrijheid, de democratie en de onbegrensde mogelijkheden te zijn. Het lichtend voorbeeld in een duistere wereld. Thuis kregen wij in de jaren 60 en 70 Polaroids opgestuurd van de broers en zusters van mijn vader, die waren geëmigreerd naar de VS. Foto's van een ijskast, een glimmende auto, kleurend tv's en een mooi huis met een zwembad. We zijn gehersenspoeld door Hollywood en de CIA. Alles is uiteindelijk een leugen die in stand kon worden gehouden door landen uit te buiten en geld uit de printmachines te laten komen. Amerika staat op instorten, financieel, moreel en cultureel. Het spel is uit. De armoede in Amerika is enorm, net als de criminaliteit. Het land is verworden tot een derde wereldland. De helden van weleer zijn dikzakken en transgenders geworden. Ze spreken niet meer tot de verbeelding. The American Dream, ooit het streven van miljoenen mensen, bestaat niet meer. Amerika heeft zijn morele superioriteit verloren. Amerika heeft de wereld en nu ook haar bondgenoten als Europa voor de gek gehouden en voorgelogen. Ze hebben de wereld misleid met hun waarden en hun democratie. In het echte leven draait het Amerika om haar cynische geopolitieke berekeningen en de belangen van een kleine elite. Het opblazen van Nord Stream met het tot gevolg dat Europa afhankelijk is geworden van veel duurdere Amerikaanse LNG-gas is een schrijnend voorbeeld. onze volstrekt incapabele leiders als Rutte, bondskanselier Scholz en Macron laten het gebeuren. Het zijn de loopjochies van de macht die op het plus willen blijven zitten. De kleine kortzichtige leiders die we nu krijgen met Wilders, Yesugus, Omtzigt en Caroline zijn geen partij voor leiders als Poetin en Xi. Het zijn sukkels die geen idee hebben wat er aan de hand is. Een wereldrijk stort in en wij zijn erbij. De leugens raken op. De realiteit dringt zich in steeds meer huiskamers door. De liberale orde met haar rechtvaardige normen en waarden heeft zichzelf onmogelijk gemaakt in de wereld. Democratie bestaat alleen nog voor de elite. Referenda zijn het volk ontnomen. En als het volk anders kiest dan de elite wil, volgen politieke spelletjes, worden door de multinationals in leven gehouden mainstream media ingezet om te demoniseren of komt er een cordon sanitair. Geld staat boven fatsoen. Bedrijfswinsten verdwijnen via aandelen in de zakken van de elites. Tegelijkertijd wordt het leven van gewone mensen steeds duurder. De liberale orde dendert maar door, zonder dat ze doorheeft dat ze massaal wordt uitgekotst. Steeds meer mensen zijn de hypocratie van de westerse elites helemaal zat. Ze gaan deze strijd niet winnen. We leven in de tweede fase van een wereldwijd anticoloniaal sentiment, samengebald in de BRICS. Op 16 mei 2024 spraken Poetin en Xi op de top in Beijing openlijk over handelen in nationale valuta, de roebel en de yuan. Het is een regelrechte aanval op de dollar-economie die Amerika nooit heeft geaccepteerd. Alleen waren de tegenstanders van toen niet van het kaliber Rusland en China. En al helemaal niet, nu ze elkaar ook nog eens gevonden hebben. Libië en Irak wilden ooit hun olie niet meer afrekenen in dollars. Het resultaat was regime change. Hillary Clinton zei na de dood van Gaddafi met een satanische grijns: "We came, we saw. He died." De BRICS onder leiding van het pact Moskou-Beijing hebben de aanval geopend op het leugenachtige kolonialisme van het Westen, dat zich vermomd heeft als de op westerse democratie, democratische regels gebaseerde wereldorde. De vraag is hoeveel doden er nog moeten vallen voordat het collectieve Westen accepteert dat ze het niet meer alleen voor het zeggen hebben. Uw columnist bevindt zich nog steeds op zijn balkonnetje in Griekenland. En ik wil nu, zoals beloofd, een foto bespreken zoals ik iedere week een foto bespreek na mijn column. Of in ieder geval een foto laat zien en een anekdote erbij vertel. Het is een foto die is gemaakt naar aanleiding van een... Ik zal even laten zien, dan kan ik een beetje langs heen praten. Naar aanleiding van een special die ik maakte in 1996 voor NRC Handelsblad. Ik fotografeerde toen een heel katern vol over de verkiezingen in Amerika. Dus alle verhalen die naar aanleiding van de verkiezingen in 1996 in de krant verschenen, die voorzag ik van foto's en kleine tekstjes. Het waren de verkiezingen van onder andere Bill Clinton. Oh, een vlak vaginaatje over. Ja, het is delen katern vol in dit geval.
Doe maar heel wat.
Kom nou toch. Kijk, daar is die gewoon. Verhalen van Arnold Grunberg en Juurt IJsvogel. Gewoon die ik allemaal van de illustratie voorzag. En ook daar kleine tekstjes zelf ST. Aansluitend dacht ik van, nou ja, ik wil al heel lang in de sporen treden van mijn favoriete Amerikaanse fotografen. Als Danny Lyon, Robert Frank. En dat soort on the road fotografen. Lee Friedlander natuurlijk, niet te vergeten. Dus in de aansluitende jaar ben ik verschillende keren een paar maanden naar Amerika gegaan. En heb daar gewoon reizen kriskras door het land gemaakt. En fotografeerde ik. En een van de foto's die heel goed aansluit bij het verhaal over kolonialisme, wat ik zojuist heb verteld, is deze foto. Een foto uit 1998. Gemaakt in Houston, Texas. Ik was op weg terug naar het vliegveld om naar Amsterdam te vliegen. Toen ik deze scène zag. Drie zwarte Amerikanen knielend achter een Chevrolet Caprice, mijn favoriete auto. Met motorklep en de achterklep open op zoek naar weet ik veel wat, maar ze hadden iets gedaan natuurlijk. En 6 of 7 politieauto's erachter. Ik weet nog goed dat ik daar een foto van maakte. Ik plon de dijk op. Ik vind het pas nog vies. Plon de dijk op. Pau, 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 pau. En dat er een of andere Texaanse politieagent naar me toe kwam. Geef ze een hand in je kruis. En zei, you motherfucker, you go away, you. Where you go? Don't take pictures anymore or I arrest you. Nou ja, daar had ik natuurlijk helemaal geen zin in zo'n rare blaaskaak, weet je wel. Ik was gewoon, nou ja. Ik dacht dan, nou ja, ik neem dat vliegtuig terug en ik heb die foto al in de pocket. Dus deze foto wil ik u daarom niet onthouden. Het zegt heel veel over Amerika. Het zegt eigenlijk alles over Amerika, deze foto. En dat boek is er nooit gekomen, The American Brute. Maar mijn droom gaat natuurlijk altijd door. Je moet blijven dromen tenslotte. Dus ik ga, als alles mee zit, voor u binnenkort voor de andere krant naar Amerika om verslag te doen van de meest absurde, idiotische verkiezingen ooit. In 2024. In de gaten houden. Waar ik naartoe ga, dat verklap ik niet. Het is een plek die eigenlijk iedereen kent. En waar ik heel graag naartoe wil. Al jaren. Maar het is nooit van gekomen. Dus nu, binnenkort, voor de andere kant, ga ik daar naartoe. Om verslag te doen van die Amerikaanse verkiezing. Tot ziens.